We lezen vervolgens 2 Petrus 1, vers 1 tot en met 11.
Simon Petrus, een dienstknecht en apostel van Jezus Christus, aan degenen die even dierbaar geloof met ons verkregen hebben door de rechtvaardigheid van onze God en zaligmaker Jezus Christus. Genade en vrede zij u bij vermenigvuldigd door de kennis van God en van Jezus, onze Heere. Gelijk ons zijn goddelijke kracht alles wat tot het leven en de godzaligheid behoort, geschonken heeft door de kennis desgenen die ons geroepen heeft tot heerlijkheid en deugd, door welke ons de grootste en dierbare beloften geschonken zijn, opdat gij door dezelfde der goddelijke natuur deelachtig zoudt worden, nadat gij ontvloden zijt het verderf dat in de wereld is door de begeerlijkheid. En gij, tot hetzelfde ook alle naastigheid toebrengende, voegt bij uw geloof deugd en bij de deugd kennis, en bij de kennis matigheid, en bij de matigheid leidzaamheid, en bij de leidzaamheid godzaligheid, en bij de godzaligheid broederlijke liefde, en bij de broederlijke liefde, liefde jegens allen. Want zo deze dingen bij u zijn en in u overvloedig zijn, zij zullen u niet ledig nog onvruchtbaar laten in de kennis van onze Heere Jezus Christus. Want bij welke deze dingen niet zijn, die is blind, van verre niet ziende, hebbende vergeten de reiniging zijn vorige zonden. Daarom, broeders, benaastig u te meer om uw roeping en verkiezing vast te maken. Want dat doende zult gij nimmer meer struikelen. Want alzo zal u rijkelijk toegevoegd worden de ingang in het eeuwige koninkrijk van onze Heere en zaligmaker, Jezus Christus.
Voorafgaande gemeente aan de bediening van het heilige avondmaal in ons midden, sta ik kort met u stil bij de woorden uit 2 Petrus 1 vers 4. Het middelste gedeelte van dit vers, 2 Petrus 1 vers 4. Er staat in Gods woord, opdat gij, dus door die grootste en dierbare belofte, door dezelfde der goddelijke natuur deelachtig zoudt worden. Opdat gij door dezelfde der goddelijke natuur deelachtig zoudt worden. Dat betekent niet dat mensen als God worden. Dat sprookje hield de Satan ons voor in het paradijs. Ten dagen als gij daarvan eet, zult gij als God wezen. En wie eerlijk is gemaakt door het werk van de Heilige Geest, is erachter gekomen dat dat sprookje niet gedateerd is. Dat alleen Adam en Eva daar en toen daarin hebben geloofd. Maar wie in het licht van Gods aangezicht zichzelf heeft leren zien, is er ook achtergekomen dat de wortel van die gedachte, als God gelijk wezen, ook leeft op de bodem van ons hart. Wij noemen dat trots, hoogmoed. Hoogmoed is ten diepste dat we God naar de troon en van de troon willen stoten, om mezelf op plaats te nemen. De ergste vorm van hoogmoed komt in de kerk voor, niet in de wereld. In de kerk. En vindt vooral zijn toespitsing rondom de avondmaalstafel. Daar waar wij heel zichtbaar God ontmoeten in de tekenen van brood en wijn, groeit de hoogmoed het hardst. Het heeft een afkeer van God. Zul je erop alert zijn vanmorgen? Rondom de avondmaalstafel, als je aangaat, of als je blijft zitten, op je gedachten, op je hart, je gevoelens. De enige manier om dat tegen te kunnen gaan, is je handen vouwen, je hoofd buigen en bidden om de ootmoed als vrucht van het werk van de Heilige Geest. Wat bedoelt Petrus er dan wel mee, als het niet betekent God gelijk worden? Het betekent wel verenigd worden met God. Dat staat de Heere voor, als hij die grootste en dierbare belofte geschonken heeft en mensen die hem mogen vrezen en liefhebben. Dat zij God kennen zoals hij echt is. Dat is trouwens ook een kernwoord in dit gedeelte. Kennen. Kennis of gekend worden. Laat het maar even nalopen om er ook scherper wat zicht op te krijgen. Voor de eerste keer viel dat woord in vers 3. Kijkt u maar mee. Er staat gelijk ons zijn goddelijke kracht, alles wat tot het leven en de godzaligheid behoort, geschonken heeft door de kennis van degene die ons geroepen heeft tot heerlijkheid en deugd. Er staat ook iets verderop in dit gedeelte en ik wil maar één vers even daaruit lezen. Uit 2 Petrus 1, namelijk het slot. Er staat, de tekst staat vanavond ook centraal, vers 10 en 11. Daarom, broeders, benaastig u te meer om uw roeping en verkiezing vast te maken, want dat doende zult gij nimmer meer struikelen. Want alzo zal u rijkelijk toegevoegd worden de ingang in het eeuwig koninkrijk van onze Heer en zaligmaker Jezus Christus. Dat is de inhoud van die kennis. Kennen van God en van zijn Zoon, de Heere Jezus Christus. En in de tussenliggende verse komt het woord kennis nog een paar keer voor. Aan God gelijkvormig worden betekent dus God kennen. En het kennen van God in de Bijbel heeft twee verschillende kanten. Dat is allereerst van Gods kant bekennen en van de kant van een zondaar erkennen. Ook in die volgorde. Bekennen, erkennen. God maakt zich bekend. Dat is de enige reden waarom de Heere ons vanmorgen heeft samengeroepen rondom zijn woord dat hoorbaar en zichtbaar verkondigd wordt in het midden van de gemeente. God wil zichzelf bekend maken. Zichzelf openbaren. Waarom? Omdat hij dat wil. Omdat hij in zichzelf bewogen is. Omdat hij bekend wil maken wie hij is. En God is liefde. Tegen die achtergrond valt vanmorgen alles wat van ons is weg. Alle vanzelfsprekendheden. Alleen al het feit dat we hier mogen zitten, al ga je nog niet aan. Of thuis mee kan kijken. Alleen al het feit dat God zichtbaar uitstalt wie hij is. Nog los van de vraag of je wel of niet aangaat aan het heilige avondmaal. Daarachter schuilt Gods welbehaag. Gods opzoekende zondaarsliefde. Hij maakt daarin hoorbaar en zichtbaar dat hij niet wil dat enige van ons verloren zal gaan. Maar dat wij alle komen tot de kennis van de zaligheid. Het kennen van God. Hier aan de avondmaalstafel is er heel concreet. Alle roem van onze kant wordt dan uitgesloten. God is in zichzelf bewogen. Hij wil zichzelf bekend maken. De andere kant is erkennen. En ik moet bij dat woord erkennen altijd denken aan de geschiedenis van koning Manasse. Die goddeloze koning. Erger dan Manasse kun je jezelf niet uitleven tegenover de Heer. Alles heeft hij uit de kast gehaald om God te tergen. Heel bewust hem te kwetsen, op zijn hart te trappen. Duidelijk te maken bij alles wat hij uithaalt tegenover de Heer, dat hij dat doet om God in zijn heiligheid te krenken. Nou, dat kun je alleen maar doen wanneer je vanuit het woord weet wie God is. Manasse deed dat heel bewust. Hij wist van huis uit wie de Heere was door het leven van zijn godzalige vader koning Hiskia. Hij zag dagelijks in Jeruzalem wat het is dat God zich bekend maakt. In de tempeldienst en in de altaren waar hij als kind aan de hand van zijn vader mee naartoe werd genomen. Hij kende godvrezende mensen in zijn omgeving, te beginnen bij die grote profeet Jesaja, secretaris in de hofhouding van zijn vader. Manasse wist van huis uit wie God is. En hij ontkent ook niet dat God bestaat. Deed hij dat maar, dan viel het nog mee. Maar hij weet wie God is en om die reden gaat Manasse bewust in tegen alles wat met God te maken heeft. Dat is dus wat anders dan atheïst zijn. Dan hou je geen rekening met God. Vanuit de gedachte God is er niet. Maar Manasse hield overal en altijd rekening met God. Vanuit de gedachte waarin kan ik God krenken. En als de Heer hem uiteindelijk klem zet in de gevangenis in Babel. Dan staat daar die hele eenvoudige opmerking. Toen kende Manasse dat de Heere God is. Je mag het misschien wat scherper overzetten. Toen erkende Manasse dat de Heere God is. Waarin erkende Manasse dat God Heere is? Manasse erkende God in zijn onbegrijpelijke, onvoorwaardelijke liefde tot hem. Daar bezweek Manasse onder. Onder Gods liefde. Zeker daarvoor gebruikte de Heere harde middelen. Om Manasse in de hoek te slaan. Niet iedereen, gelukkig, zijn de uitzonderingen. Wordt op die wijze klein gemaakt en vernederd voor God. Maar die middelen werden dienstbaar gemaakt aan het doel wat de Heere met Manasse voor had. Namelijk om hem op de knieën te krijgen. Dat is het toonbeeld van zijn langmoedigheid en genade. Kennen van God. Bekennen van Gods kant. Erkennen van de kant van een zondaar. En in het teken daarvan staat vanmorgen ook de avondmaalstafel aangericht. In het midden van de gemeente. God maakt zichzelf bekend. Met maar één doel. Opdat zondaren die door Gods opzoekende zondaarsliefde opgezocht zijn, erkennen in het midden van de gemeente dat deze God ook hun God en hun zaligmaker is. Dat ze met het aangaan aan het heilige avondmaal alleen maar Gods eer en Gods heerlijkheid op het oog en niets anders kunnen en niets anders ook meer willen dan God aanbidden in zijn onbegrijpelijke liefde. Dat verbindt een zondaar met God. En daarin wordt de eenheid met God beoefend en betracht. Ik wil u erop wijzen, gemeente, voorafgaande aan de avondmasbediening, dat dat ook de kern is volgens het avondmasformulier. En ik wil vooruitlopend op dat tweede deel op dit moment daar een heel kort stukje uit lezen. Uit het avondmasformulier. Dat staat in het tweede deel. Dat begint dan met het uiteenzetten van Christus lijden en sterven. Als de plaats waar God in zijn heiligheid en rechtvaardigheid een doemwaardig en een goddeloze zondaar in zichzelf ontmoet. Die twee treffen elkaar in de kruiswonden van Jezus Christus. Het avondmaalsformulier, we zullen dat zometeen ook lezen, zet dan stap voor stap uiteen wat het bittere lijden en zaligmaker van bittere en lijden van de zaligmaker Jezus Christus in heeft gehouden en wat dat rondom het avondmaal ook betekent. Vervolgens volgt dan het citaat uit de instelling van het heilige avondmaal, die woorden die dan schuin gedrukt zijn. En dan wil het avondmaalsformulier vooral ook benadrukken dat God rondom de tafel zijn kinderen verzekert van deze zijn hartelijke liefde en trouw jegens hen. En dan komt het gedeelte wat ik samen met u nu al wil lezen. Daar staat: uit deze inzetting van het heilige avondmaal van onze Heer Jezus Christus zien wij dat hij ons geloof en betrouwen op zijn volkomen offeranden, die eenmaal aan het kruis geschied is, als op de enige grond en fundament van onze zaligheid wijst. Waar hij onze hongerige en dorstige zielen tot een waarachtige spijs en drank des eeuwige levens geworden is. Dat staat God dus voor ogen. Wanneer hij zondaren verenigt met hem, dat zij vanaf het moment van die geloofsvereniging delen in het eeuwige leven met hem. En ieder die in mij gelooft, zal leven, al ware hij ook gestorven. Dat leven met God wordt onderhouden, en dat gaat het avondmaalsformulier dan uitleggen, want door zijn dood heeft hij de oorzaak van onze eeuwige honger en kommer, namelijk de zonde, weggenomen en ons de levendmakende geest verworven, opdat wij door die geest, die in Christus als in het hoofd en in ons als zijn lidmaten woont, met hem waarachtige gemeenschap zouden hebben. En al zijn goederen, het eeuwige leven, de gerechtigheid en de heerlijkheid deelachtig worden. Dat is gelijkvormig worden aan God. Dan kom ik aan het einde van deze korte preek terug op mijn eerste opmerking aan het begin van de preek. Gelijkvormig worden aan God betekent niet dat we God worden. Maar we mogen nu aan de avondmaalstafel ook omdraaien. Wat is het een zegen en een onbegrijpelijke genade dat de Heere aan de avondmaalstafel geen vergoddelijkte mens, geen engelen, geen heiligen, geen bekeerde, geen gearriveerde avondmaalgangers zullen ontmoeten, maar mensen. Met hun lek, met hun gebrek, met hun onheiligheid, met hun zondige natuur, met hun vuilheid, met hun tekortkomingen. En aan de avondmaalstafel wil betuigen, in het breken van het brood en het vergieten van het wijn: gij nu, o mijn schapen, schapen mijner weide, gij zijt maar mensen. Maar ik ben uw God. Laten we hen die Christus mogen kennen vanmorgen aan de avondmaalstafel, rustend in de kruiswonden van Christus, ook mogen danken dat we bij God mogen zijn die we zijn. Goddeloos in onszelf, maar volkomen rechtvaardig en heilig in Christus Jezus voor Gods aangezicht. Amen.